Werven uit Zuilichem. Dan zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst de zondag 2 juli. S'morgens om 9:30 is nog niet bekend wie ervoor zal gaan. S'avonds om 6:30 dominee van Zetten. Voorbeden. Ouderling van Ooyen, Alderwijkstraat 9 in Kerkwijk, is gisteren thuisgekomen uit het ziekenhuis. Bij Mark en Hanneke van Wijnen, Molenstraat 44 Nederhemert, zijn er zorgen over hun ongeboren kindje. We denken ook aan de zieken thuis en aan hen die in verzorgings- en verpleegtehuizen verblijven. Verder doen we voorbeden voor de vluchtelingen, dat zij ook een thuis boven hun hoofd mogen krijgen. U treft bij de uitgang een bidplaatje aan. Mededeling: in de aflopen van deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ProRegen. Collecte: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het onderhoudsfonds. De voorzang is Psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoeveel heilig genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere. Die Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt. Van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij nu zingen, gemeente, uit Psalm 145. Deze psalmen, eigenlijk elke psalm die we in deze dienst zingen gaat over de goedheid van God, want dat is het thema vanochtend. God is goed. En met dat in gedachten zingen we nu Psalm 145 en daarvan de versen 2 en 3. Over de goedheid van de Heilige Geest zingt Psalm 143, daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden, mijn stappen en leidt mij in een effen land. Psalm 143, vers 10 zingen we na de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden en ook vandaag spreekt Hij ze tot u en tot mij, tot ons allen. Deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, dochter, slaaf, slavin, vee en evenmin uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, slavin, rund, ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting door de Heilige Geest en om de opening van het woord en van onze harten. Goede God, Heilige Vader, barmhartige Heere, U bent de schepper van het leven. En ook onze adem is in Uw handen. Of wij nu volwassen zijn en oud, jong of ongeboren, gezond of ziek, U bent God en U bent goed. En Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, zoals de psalmen het zingen. En hoe hoog dat is, Heere, daar kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling van maken. En ook in de diepte bent U. Als wij uit de diepten roepen tot U, vanuit onze nood, geestelijke nood, lichamelijke nood, of allebei, uit de diepten roepen wij tot U. En U hoort onze stem. En als U met ons dan in rekening gaat, als U ons toerekent, alles wat wij misdaan hebben, dan kan geen ziel, geen mens voor U bestaan. Ook dat belijden we op deze dag, in Uw kerk, voor Uw aangezicht. Heere, er is niemand van ons die uit zichzelf U zoekt. Maar U bent goed. U bent zo goed dat U de wereld lief had. Toen wij nog zondaars waren, hebt U uw liefde aan ons bewezen door uw Zoon te zenden. En U, Heere Jezus, hebt uw liefde eveneens bewezen door uw leven te geven. Want op aarde zal een mens in uitzondering zijn leven geven voor een goede zaak. Maar U gaf uw leven, Heere Jezus, voor vijanden. En zo maakt U mensen nieuw. Door uw geest, uw goede geest, in ons leven te komen en ons van dood levend te maken. En dan mogen we het zingen met heel ons hart. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Heere, iets anders hebben we niet. Onze eigen handen zijn te kort. Vat gij onze hand. Heere, buig u ook in deze dienst neer, hier in Kerkwijk. In de plaats waar we zijn, hier in de kerk of thuis meeluisterend of waar dan ook vandaan. Heere, wij bidden U om Uw aanwezigheid. En we bidden U dat Uw Heilige Geest zo in ons midden bent. Dat we niet anders kunnen zeggen dat U zelf hier, Heere Jezus, door Uw Geest in ons midden bent. Dat het om U alleen mag gaan vandaag. Heere, wij bidden U, als we met alle noden en verdriet in de kerk zitten of meeluisteren. En onze harten geschud zijn door de dingen van ons leven. Die tegenzitten, die ons angst aanjagen ook. Dan bidden we U om dat Uw rust en vrede over ons komt. In Jezus' naam. De vrede van Uw Koninkrijk. De vrede van Uw Koningschap. Die U geeft. Niet maar een beetje, maar royaal. Want U bent een vrijgevige Koning. Heere, maak ons ontvankelijk voor Uw woord vanochtend. Zegen ons in spreken en in luisteren. Neem weg onze tekorten. En maak ons rein door het woord dat U tot ons spreekt. Haal alle belemmeringen weg. Zodat Uw geest ongehinderd kan werken. Ja, geleid ons alle in een effen land. Een land zonder obstakels. Zonder hellingen waar we tegenop moeten zeulen met de last van ons leven. Of dalen waarin we verdrinken in de duisternis. Geef ons een effen, een vlak land, een makkelijke weg om te lopen, om uw koninkrijk te zien. Heere, bevestig uw woord in deze dienst. We vragen het u, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen de Bijbel vanochtend in het Oude en Nieuwe Testament. Allereerst lezen we een psalm, psalm 143, waar we zojuist ook uit gezongen hebben. Psalm 143 en de tweede schriftlezing is Johannes 9 en daarvan de eerste 14 versen. En dat dus onder het thema God is goed. Psalm 143 als eerste en dan Johannes 9, de versen 1 tot 14. Een psalm van David. Heere, luister naar mijn gebed. Neem mijn smeekbeden ter oren. Verhoor mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond. Hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die allang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Ik denk aan de dagen van ouds. Ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Verhoor mij spoedig, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heere, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Heere, maak mij levend omwille van uw naam. Leid mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Breng allen om die mijn ziel benauwen. Want ik ben uw dienaar. En in het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. En hij ging weg en hij waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: Hij is het. En weer anderen zeiden: Hij lijkt op hem. Maar hij zei: Ik ben het. Ze zeiden dan tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zei: Een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, modder, en bestreek mijn ogen. En zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en ik waste mij en ik werd ziende. En ze zeiden dan tegen hem: Waar is hij? Hij zei: Ik weet het niet. En ze brachten hem die eerder blind was naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Tot zover ook onze tweede en laatste schriftlezing. Er zal zometeen gecollecteerd worden en wij gaan ook met elkaar zingen. De collectedoelen zijn nu genoemd. De psalm die we gaan zingen is psalm 57. En daarvan zingen we de versen 5 en 7. Dus psalm 57, de versen 5 en 7. Psalm 145, vers 6 zingen we straks na de verkondiging. 145, vers 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie van de kinderen hier zou wel rekenles willen krijgen van een meester die zelf niet kan rekenen? Ik zie geen vingers. Dat zou ook heel raar zijn natuurlijk. Stel je voor dat je meester niet eens weet hoeveel 1 plus 2 is. Nou, daar ga je geen rekenles van krijgen. En als dat wel gebeurt, dan leer je niks. Dat kan ik je nou wel vertellen. Ik weet niet of hier jongeren zijn die autorijles hebben. Maar wie van de jongeren hier die autorijles heeft of graag zou willen, die zou rijles willen krijgen van iemand die niet kan autorijden. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Wie van de volwassenen hier, die zou, stel dat je ziek bent, je hebt een open hartoperatie nodig. Wie van u zou dat willen laten doen door een dominee, die operatie? Ik moet er niet aan denken. En u denk ik ook niet. Dus in het gewone leven vinden we het heel normaal dat mensen weten waar ze het over hebben. Een meester op school, als een meester of juf dat niet weet, of een rijinstructeur of een arts in het ziekenhuis, dan houden we afstand automatisch. Iemand kan wel mooie verhalen vertellen, bijvoorbeeld, nog een voorbeeld, iemand heeft allerlei tips en hoe je een band moet plakken van je fiets. Afgelopen week moest ik dat doen thuis. Maar als zo iemand zelf al zijn fiets naar de fietsenmaker brengt, dan luister ik liever naar iemand anders. Dan denk ik, bekijk het maar. Met je praatjes over hoe het allemaal moet. Goed, in het gewone leven, dat wil ik er maar mee zeggen, hebben we mensen nodig die weten waar ze het over hebben. We hebben betrouwbare informatie nodig. En dat geldt ook als het over het geloof gaat. Stel je voor dat iemand tegen je zegt, je kunt God echt niet vertrouwen. Er lopen een heleboel mensen rond in de wereld die dat zeggen. Je kunt God niet vertrouwen. Maar die persoon zelf gelooft niet in God. Wat zou je dan doen? Zou je iemand die zelf niet gelooft in God geloven als hij zegt, God is niet te vertrouwen? Ik denk het niet, toch? We hebben betrouwbare informatie nodig als het gaat over ons dagelijks leven, maar zeker als het gaat over God. En mensen kunnen ons daar zeker bij helpen, zeker als die persoon die met jou spreekt zelf God ook kent. Of wel kent. Maar gelukkig hebben we ook de Bijbel waar je altijd zelf terecht kunt. De Bijbel van God, het woord van God, is een betrouwbaar boek. Ik denk dat de jongeren hier in de kerk op de basisschool al leren en ook zeker op het voortgezet onderwijs, dat als je informatie nodig hebt en je gaat op internet zoeken, dat je wel goed moet kijken of het klopt. Voor zover je dat kan natuurlijk, je moet dingen naast elkaar leggen. Alle dingen die op internet staan zijn niet betrouwbaar. Dus als je een werkstuk moet maken, een spreekbeurt of iets, dan moet je goed opletten. Wat klopt er nou en wat niet? En als het goed is, leer je dat op school, hoe je dat onderscheid kunt zien. Maar de Bijbel kun je gelukkig van kaft tot kaft vertrouwen, helemaal. En wat zegt die Bijbel dan, die betrouwbare bron over wie God is? Heel veel natuurlijk, en daarover gaat het steeds in de kerk en op catechisatie en thuis en op al die plekken waar je leest uit dat woord van God. Maar je kunt dat vele samenvatten in één woord. God is goed. En dat geldt voor de Vader, voor de Zoon en voor de Heilige Geest. Jezus zei tegen de rijke jongeling, wat noemt u mij goed? Er is niemand goed dan God alleen. En toen had Jezus het dus over zijn Vader. In de Bijbel staat ook: niemand kan de Vader zien, maar de Heer Jezus, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. Die heeft hem ons laten zien. Dus Jezus zegt over zijn Vader: hij is goed. De Zoon is ook goed, want Jezus heeft over zichzelf gezegd: ik ben de goede herder. En ook de Heilige Geest is goed. Dat staat ook in de Bijbel, Psalm 143, vers 10, hebben we net gelezen en ook zelfs gezongen. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Dus de Bijbel zelf zegt dat God goed is. De Vader is goed, de Zoon is goed en de Heilige Geest is goed. En nu kan ik me voorstellen dat u denkt, die gedachte heb ik zelf ook gehad, dat u denkt, ja en dan? Als je zegt goed, dat klinkt toch bijna als van, nou, er zal wel iets anders te zeggen zijn wat nog beter is. Goed, beter, best heb je. Wat zeggen we eigenlijk? En hoe belangrijk is dat eigenlijk als we zeggen en belijden God is goed? Kun je niet ook nog iets anders zeggen? Bijvoorbeeld dat God heilig is en rechtvaardig en barmhartig. Inderdaad. En laten we toch nog even blijven in deze dienst bij de belijdenis God is goed. Veel christenen namelijk, kerkgangers, bekeerden en onbekeerden, leven met de gedachte dat God in theorie wel goed is, maar dat God je ook toch pijn kan doen. Bijvoorbeeld om je iets te leren. Gods goedheid kan soms pijn doen als God dat nodig vindt. Dat is dan de gedachte. Dus God is goed, maar... als zo'n gedachte in je opkomt, wat heel goed kan, dan is het het beste om die gedachte naast de Bijbel te leggen en te kijken, zijn er overeenkomsten en verschillen? Want nogmaals, de Bijbel is de betrouwbare bron die zegt wie God is en hoe God is. En dan lees ik bijvoorbeeld in Psalm 34, vers 8. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Dus voor God hoef je niet bang te zijn. God is een goede God. Een goede vader. Kijk, aardse vaders, daar is altijd iets op aan te merken. Aardse vaders zijn niet altijd goed. En als bijvoorbeeld een aardse vader zijn kinderen pijn doet en er misschien nog bij zegt, ja, maar ik bedoel het goed, ik bedoel het om ze iets te leren, dan zijn we boos. Dat kun je niet goed noemen. Een vader die zijn kinderen pijn doet en zegt, dat doe ik omdat ik goed ben, omdat ik iets goeds bedoel. Dat is niet wat je goed noemt. En zo is God ook niet. Psalm 34, vers 8 zegt niet voor niets dat je... je zo veilig bij God mag voelen dat je naar hem toevlucht. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig dus, omdat God goed is, de man, de vrouw, het jongen, de jongen, het meisje dat tot hem de toevlucht neemt. En toch is dat een hele sterke gedachte natuurlijk. Het is toch wel zo dat God soms echt toch pijn geeft en lijden. En waarom is dat anders dan om ons iets te leren? Om ons ergens te brengen? De vraag is dus eigenlijk vanochtend, hoe goed is God? Doet een goede vader dit? Iemand pijn geven? We hebben met elkaar Johannes 9 gelezen. En daar gaat het over de genezing van de blindgeborene. En in vers 2 van Johannes 9 vragen de discipelen waar dat lijden, waar deze pijn vandaan komt. Nou, zo'n vraag is heel herkenbaar. En de discipelen hebben twee opties bedacht, twee antwoorden. En trouwens, het eerste dat opvalt bij die antwoorden die de discipelen hebben bedacht, is dat ze God er helemaal buiten laten. Ze zeggen niks over God, van God heeft deze man dat gegeven om hem iets te leren. Dat zeggen ze niet. Ze hebben twee andere mogelijkheden bedacht. Of één, deze man heeft zelf een zonde begaan, of zijn ouders. De discipelen zitten er twee keer naast. In het geval van deze man, zegt Jezus, is er geen sprake van een bepaalde zonde waardoor deze man blind is. Jezus zegt het zelf in vers 3, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Daarmee bedoelt Jezus trouwens niet dat deze man en zijn ouders nooit zondigen. Maar hij bedoelt dat ze niet een specifieke zonde hebben begaan waardoor deze blindheid in het leven van deze man is. Er is dus geen zonde in het spel in dit geval. Wat precies wel de reden is, zegt Jezus niet. En het is voor ons heel verleidelijk om in deze woorden te lezen dat God deze man blind geboren heeft laten worden. Want Jezus zegt erbij, dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Maar dan moeten we wel goed lezen, want wat staat er nu wel en wat staat er nu niet? Jezus zegt nergens in deze woorden dat het dus God is die deze blindheid heeft veroorzaakt. Dat is onze conclusie. Wat er wel staat, letterlijk, is dat God niet met lege handen staat bij deze blindheid, maar dat hij juist zichzelf door deze blindheid gaat laten zien. De werken van God zullen openbaar worden. En wat zijn die werken? Als je het gedeelte leest, het geheel van hoofdstuk 9 ook, dan zijn er twee werken van God die openbaar worden. Het eerste is genezing en het tweede is wedergeboorte. Je kunt later verderop lezen, we hebben dat nu niet gelezen, maar in vers 27 van Johannes 9, daar is die man dan genezen. En dan heeft hij een gesprekje met de fariseeën die het helemaal niet leuk vinden dat hij genezen is. En dan zegt hij tegen die fariseeën, wilt u soms ook zijn discipelen worden? Daaruit kun je afleiden dat hij zichzelf ziet als een discipel inmiddels. Hij is een volgeling van Jezus geworden. Dus vandaar die twee werken van God die we zien. Eerst de genezing en daarna ook de wedergeboorte. Hij wordt een volgeling van Jezus. Dat zijn de werken van God in dit hoofdstuk. In het bijzonder, genezing en geloof. En waarom werkt God deze werken? Omdat God goed is. Later, als Jezus bij het graf staat, of eigenlijk daar vlak voor nog, het graf van Lazarus, zegt Jezus iets vergelijkbaars. Als Jezus een gesprekje heeft met zijn discipelen over de situatie van Lazarus, dan zegt hij tegen zijn discipelen, deze ziekte is niet tot de dood, maar met het oog op de heerlijkheid van God. Dus dat zijn twee voorbeelden, twee situaties waarin het niet de ziekte is die God de heerlijkheid geeft, maar de genezing. En zelfs dus in het geval van Lazarus de opstanding uit de dood. De werken van God en niet de ziekte geeft God de heerlijkheid. Dus wat zegt de Bijbel? Wat zegt onze betrouwbare bron? Gods woord zegt dat God alle macht heeft. En dat ook bijvoorbeeld ziekte of een ander lijden hem niet hulpeloos maakt. Alsof God dan hulpeloos op een afstandje staat toe te kijken. Gods woord laat ons juist voortdurend zien dat God, dat Jezus, dood en verderf kan ombuigen naar het leven toe. Niet alleen maar troost geven, maar ook meer dan dat. En waarom? Nou, kom maar proeven. Kom maar naar de Heer Jezus toe, want Hij is goed. Kom en zie en proef en ervaar in je leven. Proeven, dat doe je met je tong, dat doe je met je leven, met je lichaam. Dat je weet, God is echt goed. Broeders en zusters, God heeft uw en jouw heil op het oog. Want Hij is goed. God is niet iemand die over de rug van een blinde man, in dit geval Johannes 9, zijn werken van genezing en wedergeboorte laat zien. God is niet iemand die over de rug van onze ziekte, een ziekte in ons leven, zijn eer wil laten zien. God wil juist licht brengen in het leven. In ons leven, in het leven van deze man. En daarom gaat Jezus deze man uit zijn lijden verlossen. En dan klinkt in dit verband ook een van de bekende Ik Ben teksten. Ik ben het licht van de wereld. En zo wil Jezus dat ook doen in uw en in jouw leven. In jouw situatie, het licht van Jezus zij met jullie. Want God is goed. Hij is altijd onveranderlijk goed. Jacobus 1 vers 17 zegt, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. En als God zich toch bedenkt, dan bedenkt hij zich omdat hij goed is. Zoals bijvoorbeeld bij Nineveh. En Nineveh bleef gespaard. Een stad vol met zondaars, mannen en vrouwen, kinderen, dieren ook. Wij zouden zeggen met Jona, God, u bent goed. Ik wist het dat u goed bent en barmhartig en genadig. Maar nu moet u uw goedheid echt even aan de kant zetten en streng zijn. Want dat zal ze leren daar in Nineveh. Maar dat doet God niet, want God is goed. U kunt en de wereld kan Gods goedheid aan de kant zetten. Gods goedheid kun je bespotten. Je kunt Gods goedheid in twijfel trekken. Je kunt Gods goedheid tegenspreken. Maar het is onmogelijk om aan de goedheid van God, om die te overdrijven. Wij mensen overdrijven onze eigen goedheid. Helaas. We doen ons graag beter voor dan we denken. Voor ons is goed te weinig. Het moet beter zijn. Of het moet het beste zijn. Maar God is goed. En je kunt nooit zeggen in je leven dat je Gods goedheid helemaal besproken hebt of uitgezongen of doordacht hebt. We hebben minimaal 1 eeuwigheid nodig om te beseffen hoe goed God eigenlijk is. Of denkt u ook niet dat als u straks in de hemel mag zijn, dat u versteld zult staan? Als we zien dat God nog oneindig veel beter is geweest tijdens ons leven en ook dan is in de hemel. Veel beter dan we ons ooit op onze beste momenten hebben kunnen voorstellen. God is goed. Hij is beter dan wij denken. Maar zegt iemand dan, en die vraag die moet je zeker stellen. Dat is ook een vraag waar ik zelf mee worstel. Waar komt dat lijden dan vandaan? En wat is Gods rol dan in het lijden? Dat is helemaal geen vervelende vraag, geen verkeerde vraag, ook zeker niet. Maar we moeten met zo'n vraag terug naar het woord, niet naar wat wij denken of voelen. Onze ervaring met God moet niet de maat zijn voor wat wij zeggen dat God is. God is goed. Het woord zegt God is licht. Licht en goed. God is liefde. Die woorden kun je ook zo wat uitbreiden. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Je kunt het ook iets aanpassen. Dus God is goed. En in hem is in het geheel geen slechtheid. Geen boze opzet. Dat betekent dat God met eerbied gesproken in de hemel niet een voorraad ziekten of onheil heeft liggen om daarmee de mensen iets te leren. Maar de ziekte en de bederf die er zijn in onze tijd, in ons leven soms ook, die kan God wel gebruiken. Ook al is hij er zelf dus de bron niet van, want God is goed. En dan is het Gods goedheid die alle dingen doet medewerken ten goede in ons leven. God staat er boven. Maar God is niet de bron. En verder is het wel zo eerlijk om ook na te denken over onszelf. Je kunt vragen over wat is Gods rol in het lijden, in de pijn. in deze wereld, ook in mijn eigen leven. Maar wat is je eigen rol? Wat is onze gezamenlijke rol in het lijden, in de pijn? Pijn en lijden kunnen uit hele verschillende bronnen komen. Er zijn momenten, en het is goed om dat maar direct te zeggen, dat we het gewoon niet weten. Dat wil ik als eerste noemen. Ons verstand schiet tekort. Denk maar aan de moord op Savannah en Romy. Dan past ons het zwijgen, toch? Wat zullen we zeggen? Wij weten het niet. Er is ook lijden, dat hoort als tweede bij de gebrokenheid van de schepping. Overstromingen, droogte, erfelijke ziekte. Het zijn geen dingen die God wil, want Hij schiep de wereld goed. Het staat meer dan eens in Genesis 1. En ook de mens, ook wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld. En toen God naar Adam en Eva keek, zei Hij, nou, er kan nog wat aan verbeterd worden. Nee, het was goed, zeer goed. Natuurlijk, God kan wel degelijk spreken door natuurrampen heen. Maar dat is wat anders dan dat je zegt dat God die natuurrampen veroorzaakt. Paulus zegt in Romeinen 8 niet, God zucht, maar de schepping zucht. Er is ook lijden en pijn waarvan we de oorzaak gewoon bij onszelf moeten zoeken. Bijvoorbeeld in onze levensstijl. Als iemand bijvoorbeeld rookt en als gevolg daarvan ziek wordt, wie zou dan durven zeggen dat God hem die ziekte geeft? Nogmaals, God kan die ziekte die je dan krijgt wel gebruiken om je leven stil te zetten. Maar een ziekte zet ons leven niet stil, dan is het God die ons dat laat zien. Aan de hand van de ziekte. Want Hij is goed. En er zijn bijvoorbeeld longartsen. Want God is goed. Er is een ziekenhuis. Er zijn medicijnen. Want God is goed. Maar daarin komt dan Gods goedheid dus uit. God maakt je niet ziek om je even de les te lezen. Maar Hij brengt licht en nieuwe hoop in iemands leven en vergeving. Omdat je je lichaam vervuild hebt door te roken. Of door iets anders. Kijk dus niet over je eigen leven heen. Lijden en pijn kunnen ook helemaal buiten onze schuld in ons leven komen. Iemand anders kan namelijk ook zondigen en daarmee ons leven raken. Want God heeft ons mensen zo gemaakt dat we niet zonder relaties kunnen. Maar sinds de zondeval betekent dat ook dat we als één persoon zondigt, daar altijd andere mensen last van hebben en soms zelfs meer dan last. Mijn zonde raakt altijd iemand anders. Iemand die dronken door rood rijdt en een voetganger schept. Ziekenhuis, misschien zelfs de dood. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar in die richting zou je kunnen denken. Iemand die overspel pleegt, raakt daarmee een man of een vrouw en kinderen. Of een voorbeeld, die eigenaar van de woontoren in Londen die in de brand stond, we kennen allemaal de plaatjes ervan. Die eigenaar van die woontoren die deed niks met de klachten die er waren om rond de brandveiligheid. En zo kun je nog meer doorgaan. Die ellende die komt niet uit de vaderhand van God, maar uit de zonde van de mens. Want God is goed, mensen niet. God is goed. En gelukkig, nogmaals, God staat boven die ellende. En Hij is ook de enige dus, omdat Hij erboven staat, die je daaruit kan halen. Omdat Hij de bron er niet van is, kan Hij je er ook uit redden. En Hij wil het ook. Maar zeg niet dat Hij je die ellende gaf. Ik moet nog een vijfde noemen. Een vijfde bron van het kwaad, en dat is de duivel. Het was niet Gods plan om Job te treffen. God had het niet bedacht. God zei juist, heb je gezien, dit is een man naar mijn hart. God maakte Job ook niet ziek. Dat deed de duivel. En ook hier zien we weer hetzelfde. God staat erboven. God liet het toe. Maar hij is niet hulpeloos. Hij is ook de bron van het kwaad niet dat Job overkwam. De duivel, die wel. De duivel is niet goed, maar God is goed. En wie beter dan Jezus zelf kan ons dit zeggen. Zeker als het over de duivel gaat en over God. Als je die twee naast elkaar zet. Johannes 10 vers 10 is zo'n mooie tekst. Zou je eigenlijk uit je hoofd moeten leren. Het is makkelijk te onthouden in ieder geval. Johannes 10 vers 10, daar gaat het over Jezus in dat hoofdstuk die de goede herder is. Niet een redelijke herder. Niet een herder met een wisselvallig karakter. Iemand die meestal goed is. Nee, God is, Jezus is de goede herder. Daar hoef je verder geen extra woorden meer bij te zetten van hij is altijd goed of hij is goed. Punt. En in Johannes 10 vers 10 zegt deze goede herder over de huurling, de dief. En daarmee kan je ook zeggen de duivel. Het is ook een beeld voor wat de duivel doet. De duivel komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Psalm 143 die we hebben gelezen. Daar vinden we ook deze woorden die daarop lijken, vers 3. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond. Hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die allang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Die woorden uit Psalm 143 kun je ook lezen als dat is wat de duivel wil in mijn leven en doet in mijn leven. Maar, zegt Jezus, dan als ik even terugspring naar Johannes 10, vers 10... Ik ben gekomen omdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Toen Jezus kwam, is hij gekomen om die werken van de duivel te verbreken. Die werken die Johannes 10, vers 10a en Psalm 143 noemen en nog op veel andere plekken. Johannes 1... Daar staat, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus een ziekte of een lijden hoeft niet met de invloed van de duivel te maken te hebben, maar dat kan. Als je Johannes 10 vers 10 serieus neemt, dan weet je, de duivel grijpt alles aan om mij kapot te maken. Mijn leven, om te slachten. Dat is een woord wat over ons lichaam gaat. Zoals u denk ik wel weet, hebben mijn schoonouders, dominee Van den Berg en zijn vrouw, twee Chinese kinderen geadopteerd. Zijn die misschien ook wel eens geweest? En ik herinner me dat toen er nog onduidelijkheid was over de adoptie van één van hen, dat er door een Chinese vrouw een vloek werd uitgesproken over dat kind. En het gevolg was dat het kind ziek werd en dat mijn schoonouders haar niet naar het ziekenhuis konden brengen voor een levensreddende operatie. In zo'n situatie zeg je niet, deze ziekte komt uit de vaderhand van God. Wel zeggen we, en zeker achteraf als we zien hoe God het geleid heeft, God stond erboven. En hij heeft door dat lijden heen wonderlijk gewerkt. Want God is goed. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. God is een koning die royaal geeft alles wat ons ontbreekt. Want God heeft een welbehagen in mensen. Gelooft u dat nou? Als ik het zo zeg, dan denk ik, zouden ze het durven begrijpen? Zouden ze het durven geloven? God heeft een welbehagen in mensen. Is dat echt waar? Wat zongen de engelen toen Jezus werd geboren? Vrede op aarde. Niet de eindafrekening komt. Vrede op aarde. En als je goed je best doet, welbehagen. Nee, in mensen een welbehagen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld, de kosmos, alles en iedereen inbegrepen. En wat zingen we met die schitterende woorden van Psalm 33, vers 11 in de oude berijming? Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. En dan volgt een prachtige omschrijving wat die goedheid van God dan precies inhoudt. Goedertieren vader. Goedertieren betekent liefdevol. Milde zegen ader. Ader is een bron. Stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen. Eeuwig voor ons open. Weer steeds alle smart. Weer betekent afweren. Zo leert onze eigen psalmberijming dus hoe wij God mogen zien als de goede, heilige, grote, goede, liefdevolle, milde en vriendelijke God. Wij leven in een verschrikkelijke, ingewikkelde wereld. Wie kan het leven en zeker de gebrokenheid van het leven daarvan doorgronden? Ik niet. En u ook niet. Maar wat niet ingewikkeld is, broeders en zusters, dat is dat God goed is. En wat moeten wij dan doen? Ook dat zegt het woord van God. Psalm 119, vers 68. U bent mijn God. U bent God en u doet goed. Leer mij uw verordeningen. Laat dat ons gebed maar zijn. Heere, leer mij uw verordeningen. Hoe is het dat u wilt werken in ons leven, in deze wereld, ook door mij heen? God is goed. Laten we het zingen. Psalm 145, vers 6. Amen. Laten we nu met elkaar danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, goede en genadige God. Bij u zijn de bronnen van het eeuwige leven. En alles wat goed is en genade, dat is bij u en u deelt het met ons als een koning overvloedig. Alles wat ons ontbreekt. En zo komen we ook bij u, met onze noden en met onze zorgen. We dragen u, broeder van Ooyen, op, die gisteren thuis kwam uit het ziekenhuis. Ingrijpende operatie achter de rug. Heren, wij bidden u dat hij spoedig zal herstellen. En dat de manier waarop hij nu moet leren leven, dat een manier zal zijn die hij snel kan oppakken. En vul hem met de vrede, Heer Jezus, van u. En ook zijn vrouw en verdere familie, heren. Ieder ook die dit herkent in zijn of haar eigen leven of in zijn of haar omgeving. Heren, de ziekte is bekend ook in ons midden. We dragen u ieder aan u op. Ook met name zij die het licht missen. Het licht in hun leven die door de duisternis heen gaan. U bent de goede herder. En uw stok en uw staf, die vertroosten ons ook door de duisternis heen. Leid hen alle, heren, naar de grazige weiden, naar stille wateren. Zegen hen. Wilt u ziekte ook naar uw eigen hand zetten, waar het tot ons bederf leidt, dat u daardoorheen leven geeft, ook eeuwig leven. Heren, openbaart u uzelf aan ons. Bid ook voor Mark en Hanneke, heren, hun kindje. We bidden u om uw leven over dat kind. Heren, houd het vast en geef dat het gezond geboren zal worden. Geef het uw vrede ook. Uw vrede ook aan Mark en Hanneke. Want u bent goed, heren. Uw goedheid bidden we hen overvloedig toe, in Jezus' naam. We bidden voor ieder die thuis of in het ziekenhuis of in verpleeghuizen verblijft. In bijzonder zij die merken aan hun lichaam dat de ouderdom er is. Heere, geef hen moed en kracht. En open de hemel boven hen als er wolken zijn en ze het licht van u, Heer Jezus, niet meer zien. U hebt het gezegd, ik ben het licht van de wereld. Dragen onze gehandicapten aan u op. En hun ouders. Ontfermt u zich. En geef hen ook uw zegen. De zegen van uzelf, Heer Jezus Christus. Dat betekent uw eigen aanwezigheid in hun leven. Geef licht. Lichamelijk. Geestelijk. Geef kracht om te dragen en te leiden. Een hart vol met liefde. Omdat u deze wereld lief heeft. Heere, geef dat wij die liefde als een kanaal zullen doorgeven. En ieder die wij tegenkomen, ook vandaag, ook als we zo meteen de kerk uitgaan, maak ons tot bronnen van levend water. Heere, wij bidden u voor ons als geheel, ook ouders met hun kinderen in de opvoeding, de huwelijken, geef wijsheid en liefde in overvloed. Genade om elkaar steeds weer te vinden en herstel als er scheuren zijn en breuken. Heere, geef de vreugde, ook in elkaar en in u. We bidden u voor onze broeders in het ambt en hun gezinnen ook. Heere, zegen hen dubbel, geef hen de wijsheid van u om opzicht en toezicht te houden om de gemeente te dienen. We bidden ook voor de predikanten hier hoop te komen met zijn gezin, dominee Van der Wind. Zegen ook hem en geef dat de overgang goed gemaakt zal worden. Heere, dank u dat u zo voorzien wilt. We bidden voor de wereld in nood. Er zijn zoveel plekken waar de duivel laat zien dat hij de baas is. En toch, heren, u bent daarboven uit. U staat daarboven en u zendt uw kerk uit om de werken van de Satan te verbreken in uw naam. Heren, geef ons die zelfbewustheid en ook de wetenschap dat u die in ons bent, meer bent dan alle machten en krachten die buiten ons zijn en die onheil scheppen in deze wereld. Heere, u bent boven alles. U bent de koning van alle koningen en gegeven boven de machten van deze wereld. Geef uw kerk dan helderheid en visie om uw woorden en uw werken te doen. We bidden voor de vervolgde broeders en zusters, dat ook zij door het lijden heen uw kracht zichtbaar zullen maken. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. We bidden voor uw volk Israël, om het te bewaren en om het leven te geven, ook het geestelijk leven, de verbinding met u, Heere Jezus, de Messias die gekomen is. Ontfermt u zich over hen. We bidden in het bijzonder vandaag ook voor de vluchtelingen. We danken u dat ze hier komen. Ja, we danken u, want het zijn mensen zoals wij. En wij hebben niet meer recht op de plek waar we nu op staan en zitten dan zij. Deze wereld is van u, Heere. En wij bidden dat ze een verrijking zullen zijn voor onze cultuur, onze samenleving en ook ons persoonlijk leven. En wij bidden, Heere, dat ze zich thuis zullen voelen in Nederland. Dat er mensen zullen zijn die naar hen om zullen zien en die hen zullen vertellen van de liefde van u, Heere Jezus Christus. Ik bid ook voor hen die met angst kijken naar de vluchtelingen. Bidden dat u hun angst overwint en dat u hen ontferming geeft zonder mate om hen te helpen een plekje te vinden. Heere, geef dat ze een plek vinden in hun eigen plaats waar ze nu wonen, ergens in Nederland. Geef hen een dak boven hun hoofd. Ook voor christenen bidden we, Stichting Gaven in het bijzonder, zij die omgang hebben met de vluchtelingen, geef hen wijsheid en verstand, woorden om te spreken en ook moed om door te gaan. En zelf ook veel liefde om de verhalen van pijn en verdriet aan te horen en om het ook zelf te kunnen verwerken. We bidden voor rechtvaardige besluiten als er in de procedure allerlei hobbels genomen moeten worden en er beslissingen vallen over het leven van mensen die ingrijpend zijn. Ingrijpende beslissingen, geef dat er rechtvaardig gehandeld wordt en geoordeeld. We bidden ook voor Stichting Gaven als organisatie en voor de invulling van de vacatures die er nu zijn. Heren, misschien zijn er ook hier mensen die zich geroepen weten om daar in te gaan, in te stappen. Heren, opent u wegen en harten van mensen en laat ook dit werk bekroond zijn, zoals het nu ook al is. Maar Heren, we bidden daarin ook om meer en om uw voortdurende zorg, dat uw liefde als een kroon op dit werk gezet wordt. Dank u voor deze dag en dienst, Heren. U hebt gesproken en u bent goed. Wij danken u in Jezus' naam voor alles wat u doet en voor wat u nog zult doen. Maranatha, Heren Jezus. Wij zien uit naar uw komst. Kom haastig. In Jezus' naam. Amen. Psalm 34, vers 11 is onze slotzang. mag heen gaan in vrede met de zegen van God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.